Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkander te zingen uit Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Men eist van mij waar ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 69. verzoeken wij u met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in het heilige evangelie van Lucas, het 23e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Dan vooraf lezen wij voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit den diensthuizen uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder op de aarde is, nog van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die me haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouwen, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij noemden u dan voor te lezen Lucas 23, de eerste 12 versen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert. En verbieden keizer schatting te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: Hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. En als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileer was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden, hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op denzelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen den anderen. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijner heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven, volzadige, eeuwige en drieënige verbonds Jehova, God des hemels en der aarde, schepper en onderhouder van alles wat leeft in den hemel, onder den hemel, in de aarde en in de zee, en er voor u niets, maar ook niemand verborgen is, want waar we ons ook zouden heen wenden, we zijn voor u alziend en alomtegenwoordig ook niet verborgen. Ja, zelfs Heere, gij weet de overdenkingen van onze harten, want gij kent ons hart als een leesbare brief en weet wat erin omgaat. En daar heb u al van gesproken, dat u zag dat het gedichtsel van des mensen hart ter allen tijden alleenlijk boos was van zijn jeugd ervan. Ja, zelfs toen u zag op menselijke wijze uitgedrukt, en het berouwde God dat hij de mens gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart, dat hij van het schoonste van het scheppingswerk, dat was de mens, nu niet anders zag en kreeg als de vuiligheid van het hart, waarvan de mond en tong en oog en oor deed dat openbaren wat er in het hart woont. En dat niet alleen, maar dat er nog zoveel verborgen blijft, dat alleen voor u openbaar is, want elkeen kent zijn eigen hart. In zonderheid wanneer we door de ontdekkende genade des Heiligen Geestes ontdekt worden en blootgelegd worden, hoe diep of dat we gevallen, hoe bedorven dat ons hart is, waarvan gij getuigt, Heere Jezus, uit het hart eens mensen komen voort, boze bedenkingen des vleeses, het welk is vijandschap tegen God. O God, zo zijn we van nature. Doch het heeft u behaagd, Heere, kracht is uw hartelijke liefde tot uw volk. Waarvan gij getuigt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Om in de tijd hen te vernieuwen, het hart te vernieuwen, de wil te heiligen en de wandel te oprecht te maken. En dat door de wederbarende kracht des Heiligen Geestes op grond van die gezegende offeranden Het enig middel ter behouden is het bloed uws lieve zoons. Wat u dan ook laat prediken, waartoe gij woord gegeven hebt, dat dierbare en gezegend Gods getuigenis, dat voor elkeen die de waarde daarvan leert kennen, reisgids wordt door dit moeitevolle, kommervolle, zorgvolle leven. En Heere, daar heb gij ingesteld openbare bediening en de prediking van het woord. En heb ons ook in dit morgenuur al zo weer te samengebracht rondom de kandelaar van dat woord. Rondom de prediking van dat woord. En is het u bekend met welk hart of dan we hierheen gekomen zijn. Met welke behoefte of dat er in onze harten woont. O God, als het niet is dat in de eerste en in de eerste en de hoogste vereiste is. Dat we gekomen zijn voor het heil onzer onsterfelijke ziel. Ach, waartoe zijn we dan gekomen? Het is wel krachtens opvoeding, onze dure plicht van de middelen gebruik te maken. Het is in deze wereld zodanig wanneer men krank is of zich krank gevoelt, dat die aanstonds van de middelen die gij gegeven hebt, gebruik komt te maken, roepende de medicijnmeester in, en zelfs de bitterste kruiden, nog zal het willen gebruiken, wanneer het mag leiden tot herstelling. Maar Heere, zo is het ook geestelijk. Ach, wanneer we gekomen zijn uit belangstelling, dan zullen de bitterste kruiden ingenomen worden, want een hongerige is alle bitter zoet. En men zal ook het medicijn waardig gaan krijgen en de behoefte om daar gebruik van te maken, en wat als vrucht van uw goddelijke instellingen dan ook gepredikt wordt. Och, Heere, waar dat nu gemist wordt, zou u het nog willen werken? Dat we ons bewust zouden worden met welk doel we tot de plaats des gebeds gekomen zijn. Of dat we maar één doel hebben, dat is hoe kom ik tot God bekeerd en hoe word ik rechtvaardig voor God. Al wat we meer meebrengen deugt niet. O God, we zijn zulke diepgevallen schepselen, maar zou u het nog willen werken wat gemist werd? Opdat we de waarde van onze onsterfelijke ziel leren kennen, maar ook de waarde van wat u gegeven hebt, de prediking van uw getuigenis, waarvan gij getuigd gaat heen, predik het evangelie alle creaturen, en die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat u daartoe dan de ernst nog op zou komen binden, want dat kunnen wij niet. O God, wil daartoe ook uw woord en getuigenis nog heiligen en zegen en dienstbaar stellen. Opdat de vrucht van de bediening mocht zijn, dat we nog zondaren getrokken werden uit deze tegenwoordige boze wereld. En overgebracht werd in het koninkrijk des zoons van uw eeuwig welbehagen. En in zoverre, Heere, dat mocht gevonden worden, gij zijt hart te kennen. Ach, Heere, die misschien een gebedje gedaan hebben. Heere, hier staat een ellendige zondaar. Of hier zit een ellendige zondares. En bij vernieuwing vergunt gij het ons weer. Dat we ons plekje in mogen nemen, we hadden in de rampzaligheid kunnen zijn. Het zou nog recht geweest hebben. Ach, maar die toch nog een bede en een verzuchting hebben of het u behagen. Door middel van uw woord hen nog een weinigje onderwijs te schenken. Dat u het nog zou willen gebruiken tot lering en tot waarachtige bekering. Het zou kunnen zijn dat er nog waren die met 1000 zorgen en 1000 doden gekweld worden, hierheen gekomen zijn. Heere, gij mocht de raadsels nog eens lop oplossen en de knopen nog eens ontbinden, opdat we ze leren kennen op grond van recht en wat er bij u aan te treffen is voor de ellendige en de nooddruftige en dien die geen help hebt. Want je ganse woord staat vol met beloften en niet voor de hoogvaardigen, maar voor de nederige, voor de oprechte, voor de schuldige, voor de verlorenen, voor in zichzelf veroordeelde rampzaligen. Ach, je mocht er ogen er eens voor openen en er harten voor ontsluiten, opdat ze die dierbare middelaar leren kennen in al zijn schatten, gaven, rijkdommen, in zijn ambten, namen, staten en naturen. En heren, mocht die kennis door u gewrocht zijn geworden en ze door het geloven wat als het zaligmakend mag wezen en het zou waar wezen, want heren, we hebben altijd reden om onszelf te onderzoeken en te beproeven of het zaligmakend geloven in ons is, waarvan gij getuigt bij monden van de apostel Paulus, beproeft u zelf of dat geen geloof zijt. Want het zaligmakend geloof is niet een doodgeloof, is niet een geloof voor zichzelf, maar verloochening van zichzelf en huldiging van Christus. Och, heren, dat zal ook meebrengen, al is het soms door strijd en banden en lijden en beproeving, aanvechting en verzoeking, want dat zaligmakend geloven dat Christus alleen huldigt als grond der zaligheid, als enig middel der zaligheid, zal niet kunnen rusten voordat ze door het geloven met medeweten voor eigen hart en leven gelovig verenigd zijn met Christus. Och, heren, dat u toch levendig indrukken, dat wanneer dat niet de wortelgenade des geloofs is, het geloof geen wortel heeft. Want de wortelgenade des geloofs is, dat men niet kan rusten voordat men mag rusten in die volbrachte arbeid, en dat zal meebrengen de werkzaamheid des geloofs. Dat zal meebrengen om in alle strijd in lijden, want ook daarin zal Satan met zijn ellendige aanvechtingen en aanvallen komen om ons af te leiden van de eenvoudigheid van zelfverloochening, de dood schrijven op alles wat we van Adam hebben en het leven alleen erkennen zoals dat in Christus is. Zou u het nog willen werken hier? Ach, dat het toch weg zou vallen wanneer ze nog met andere dingen zouden zitten, want dan zou de prediking nutteloos en vruchteloos wezen. Want gij wil alleen maar dienen waar bediening vallen kan, waar ellendigen zijn, waar ontledigden zijn, waar armen zijn. Heere, waarvan uw woord getuigt, ellendig volk wordt aan het lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftige verbrijzelen die verdrukt. Gedenk ze dan nog, heren, wanneer er zijn door onweder voortgedreven die op deze levenszee geen rust kunnen vinden en bij tijden vrezen soms de haven wel eens in het gezicht gehad te hebben, maar nog de stranden in het gezicht van de haven, die zich niet veilig weten buiten Christus en buiten die enige rotsteen wiens werk volkomen is. We dragen ze dan aan uw God en uw genade aan. U mocht als die groten doorbreken, nog eens doorbreken. En in zoverre gij die genade verheerlijkt hebt, met bewustheid en medeweten, ach, Heere, schenk ons door het geloof te mogen oefenen, dat alleen wortelt in wat u gesproken hebt in uw mond, in de spraken van uw goddelijke lippen. O Heere, dat we toch niet te veel bezig zouden zijn om onszelf in de weegschaal te leggen of dan we zwaar genoeg wegen, maar dat we leren kennen dat we in alles te licht bevonden zijn, dat we niets mee kunnen brengen als alleen onze armoede, maar dat we door het geloof in uw woord mogen vinden alle schatten en rijkdommen en zegeningen die gij uw kerk toegedacht en beloofd heeft. En al is dat de belofte nog niet in vervulling gegaan is, gij kunt toch van uw woord niet af, de leg in de belofte door het geloof verzekering zelfs ook voor de toekomst. En heren, we weten ook dat daarin zoveel strijd gekend wordt. Ach, wat een beroerende. En wat u daarvoor gebruikt, hoofdzaak dikwijls de Satan, die middelijk of mensen gebruikt of ons vlees, dat in opstand komt tegen de weg die gij gaan moet, of de aanlokselen der wereld. Ach, heren, Satan die is zo bedriegelijk, zo leugenachtig, zo verderfelijk. Schenk ons toch wakend en biddende te zijn, om bij de eenvoud van het geloven te mogen leven, in de verloochening van alles wat van ons is, en in erken alleen van het bloed en de gerechtigheid en de voorbiddingen van Christus, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. En zo dragen we ons en elkanders noden aan uw God en uw genade aan, want voor die rijk en verrijkt zijn en geen dings gebrek heb, staat niet ene belofte. O God, schenk ons die genade, met onze kranke, zwakke kruis en rouwdragende, zoals alle dingen voor u naakt en geopend zijn, en gij ze ook bij name kent. Heere, wat op ziek en krank bedden gebonden is, oude, vandaag eenzame, verlatene, weduwe wezen of weduwnaars ook die ons van deze plaats zouden horen, gij mocht ze nog genadiglijk gedenken en in zonderheid ook de roepstemmen heiligen. In zonderheid, heren, reden tot erkentenis twee kinderen in het ziekenhuis geweest en ze weer thuis mogen komen. De ouders zich weer mochten verheugen in de thuiskomst van de kinderen. Heere, geeft ze toch erkenning aan uw hoge majesteit. Maar in het bijzonder in het ziekenhuis hier, gedenk ze nog. Gij kent ook hen bij naam. Die moeder die op het sterfkamertje gelegd is geworden. En waarvan de dokter zeide, hier is geen hoop op herstelling meer. Dat wordt hier sterven. En u gisteren zijn verwondering te kennen gaf, wel op het sterfkamertje en nog niet gestorven. De man heeft zijn vrouw nog, en de kinderen hebben de moeder nog. En indien het in je raad kon bestaan, heren, boven de verwachting der medicijnmeesters, nog in leven, het mocht u behagen, het nog een weinigje te verlengen. Daar is voor u niets te wonderlijk, en daar ook de familie de spanning meegemaakt heb enkele dagen, de dood en het einde verwachtende, en nog in leven, gedenk ze nog ten goede, o God. Als ook mede die jonge vrouw, nog steeds maar bezwarende omstandigheden, nog steeds maar niet een herstelling die ten goede gaat. Je mocht ook daar in de middellijke weg de middelen nog zegenen, heren. En ach, je mocht het nog heilig aan de jeugdige harten. Ook die man die verder in het ziekenhuis zich bevindt, vrezende van een hartaanval wat het in wezen niet geweest is, menend ook tot aan de poorten des doods geweest zijnde. Ze hebben u bewezen drie ernstige kranken, tot hiertoe nog geen lust te hebben in hun dood. We dragen ze dan aan uw God en uw genade aan. Ere maar bovenal dat u het nog kwam te heiligen. De roepstemmen zijn toch zo ernstig, o God. Voor jong en oud, want het openbaart zich dat als ze jong zijn ernstig krank kunnen worden. En het openbaart zich als we oud worden dat we op weg zijn naar het einde toe. En wat zou het dan toch wezen als we geen borg voor onze schuld hebben leren kennen. En geen God voor onze ziel, want dan wordt het God ontmoeten. O Heere, wil ons tezamen de ernst van het leven en de schrikkelijkheid van het woord die eeuwigheid nog opbinden. Eer dat het besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Gedenkt onze kinderen met onderwijzend personeel, waar tot uw naams gedachten is uw woord gepredikt wordt. Gedenk ze nog ten goede, breek Satans rijk en breid uw koninkrijk nog uit. Als ook mede wat ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk, nog in een toren des ontfermens gedenkende, wil ook uw woord nog heilig, de zegen en dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En wil ons nog genadiglijk horen en verhoren, om het bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. Mijn herders bij vernieuwing. Zongen we weer het tweede vers van Psalm 69. En er komt in voor, men eist van mij, daar ik me onschuldig ken, het geroofde weer, ik moet voor voldoening zorgen. Wat vinden we hier? Niet alleen een dichter aan het woord, maar in wezen, mijn herders, zie dit op Christus. Die kon zeggen dat hij onschuldig was. Geen sterveling op aarde kan het deze dichter nazeggen. En hij is wel de mond van Christus. Geen sterveling kan hem nazeggen dat hij onschuldig was. Waar ik me onschuldig ken. Want wij zijn krachtens onze bondsbreuk in Adam alles schuldig geworden. En wat is schuldig? Schuld te hebben. Schuld te hebben. En schuld te hebben, daar moet betaald worden. En mijn herders, ik zou de vraag wel eens willen doen. Hebben we wel eens ooit schuld gehad? Want als men schuld heeft, heeft men een schuldeiser. Hier in het leven kan het voorkomen dat men schuld maakt. Het zij door armoe of anderszins, het zij door armoe of hoogmoed. Door armoe kan men schuld maken dat men wel wilde betalen, maar niet kan betalen. Maar het hoogmoed kan men schuld maken dat men boven de stand leeft. En mijn herders, dan blijft toch de schuldeiser eisen dat er betaald moet worden. Er is geen schuldeiser wanneer men het zij uit, we zeiden uit hoofdardij of uit armoede, blijft de schuldeiser het recht houden. Betalen. Zelfs wanneer er niet betaald wordt, kan wettelijk zelfs nog een deurwaarder naar de deur gezonden worden om te betalen. Maar mijn herders, dan hebben we schuld gemaakt. Maar kennen wij ook dat we in de schuld staan bij het hemelhof? Hebben we er wel eens ooit iets van geleerd? Hier is het dikwijls maar een zekere mate van schuld. Maar de schuld die we bij God gemaakt heeft, zijn meer als de haren onze hoofds. En als het zand dat aan de oever der zee is. 10.000 talenten schuld. Dat is meer als 1470 miljoen. En mijn ouders, we vinden nog in de gelijkenis van een die 10.000 gouden talenten schuld was. Het is een getal bijna niet op te noemen. En zo staan wij bij God in de schuld. Maar ik zal de vraag eens willen doen. Hebben we wel eens thuis gekregen betalen? Betalen wat u schuldig bent. Die daadwerkelijk thuis gekregen hebben, die hebben geleerd dat ze nooit kunnen voldoen aan de eis van de goddelijke rechtbank. Hebben we het wel eens ervaren? Want mijn herders, als die schuld hier niet betaald wordt, aflossen kunnen we ze zelf niet. Afbetalen kunnen we ook niet. Afbidden kan het ook niet. Wegwenen kunnen we ze ook niet. En die schuld leren we niet kennen dat die hier betaald wordt voor ons. Door een ander die bekwaam is om te betalen. Komen we in een eeuwigheid niet ontslagen van de schuld. Die ons doet verzinken in verderf en ondergang. O, bedenk eens, mijn herders. We leven thans een tijd, wat genoemd welvaartstijd, dan er weinig mensen meer zijn die schuld hebben of maken, tenminste, wordt wel eens gezegd. Maar zou het ook niet zo zijn in de geestelijke zin, dan er zo weinig meer zijn die weten dat ze in de schuld bij God staan? Denk daar nou eens even over na. Men kan hier wel eens zeggen, ik ben toch gelukkig en het is nog een zegen. Ik kan alles betalen, ik hou nog over, ik heb nog een spaarboekje enzovoorts. Het mag een tijdelijke zegen wezen, maar er is bij God niets meer afgelost van de schuld. Waarin we ontvangen en geboren en de dadelijke schuld, de zonde van bedrijf en nalatigheid, die is nog nooit afbetaald. En die is niet af te betalen door ons ook. Nog even de vraag. Als we die nog nooit thuis gekregen hebben, hebben we nog nooit geen borg nodig gehad. Hebben we nog nooit geen zaligmaker nodig gehad. Hebben we nooit geen verlosser nodig gehad. Och, bedenk het eens in ernst. Nu vinden we hier van iemand die zegt daar ik me onschuldig ben, weet. En die moet voor voldoening zorgen. En wie is nu mijn herders die voor voldoening van een hemelhoge schuld kan zorgen? Niemand anders dan Christus Jezus. De gehele waarheid leert ons dat alleen Christus, en die alleen, geen absolutie van de paus, nog van de priesters, nog van predikanten, waar men zich soms aan zou hechten. Alleen absolutie in het hemelhof op grond van voldoening. De schuld moet betaald worden. Maar als we hier schuld hebben, en er is een ander die voor ons de schuld betaalt, dan is de schuldeiser tevreden met als er maar voldaan wordt aan zijn eisen. Al is dat indirect niet de schuldige het betaalt, maar die schuldige zou een vriend hebben, een broeder hebben, een borg hebben, die voor hem de schuld betaalt, is de schuldeiser bevredigd. En u heeft het God behaagd, mijn herders, een schuldbetalende borg te geven, die, hoewel hij zondeloos en zonder schuld was, op zich nam om de schuld te boeten en de schuldeiser te bevredigen. En waardoor moest dat geschieden? Door voldoening aan de eis van Gods recht, aan de eis van de goddelijke gerechtigheid. En wie kon dat? In de hemel, op de aarde, is er niemand alleen dan Christus Jezus. Nu zal het erover gaan. Ik doe u een gewichtige vraag. Is uw schuld betaald? Hebt u de kwitantie dat uw schuld betaald is? Zo niet, dan hebt u nog een openstaande schuld. Denk er eens even ernstig over na. Heb je nog een openstaande schuld? En in een hemel, daar blijft die schuld staan. God handhaaft hier zijn gerechtigheid. Zelfs hier in de natuur, wanneer iemand schuld heeft en hij er is een vriend of broeder die zegt, ik neem je schuld over en ik zal het voor je betalen. Dan kan die man wel blij wezen. Maar zolang als dat hij niet in handen heeft het bewijs van een gekwitteerde schuld, kan hij niet bevredigd wezen. Als ook mijn herders, kan een die zijn schuld heeft leren kennen nooit bevredigd wezen, als dat hij door genade en door het geloof heeft leren kennen een gekwitteerde schuld, de schuld dus volks. Heb gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Nu, schuld te hebben en ze niet te drukken, is een bewijs dat zo'n niet zwaar weegt. Maar als God de schuld thuis komt te brengen, dan zal ze ons wel drukken. En er zal de behoefte geboren worden, waarvan Gods woord leert, een schuld overnemende borg, die onschuldig veroordeeld is. Wij vragen bij vernieuwing weer uw aandacht voor de lijdenstoffen waarin Christus die schuldbetalende borg geworden is. Naar aanleiding van het u straks voorgelezen tekstkapitel, namelijk het evangelie van Lucas, het 23e kapitel. Ik lees u daarvan voor het 4e vers. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. En lees er tevens bij. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de anderen. Wens hier uw aandacht te bepalen in de eerste plaats de onschuld van Christus bewezen. Ten tweede, hoe Pilatus zich van Christus zocht te ontdoen. En in de derde plaats de ontmoeting van Herodes met Christus, waarin we vinden het borgtochtelijk lijden van Christus voor. Dat we er echter van spreken, zingen we van de 94ste psalm en daarvan het tweede met het derde vers. Hoe lang, Heer, zullen dan de bozen, hoe lang een tijd de goddelozen nog huppelen van dartele vreugd en laster braken op de deugd en spreken als in zegenpraal, baldadig de allerhardste taal. Verbrijzeld volk, o Heer, moet bukken, daar zij uw erfdeel wreed verdrukken. De zwakke weduw van hulp ontbloot, wordt met de vreemdeling gedood zelfs, wordt onnozele wees vermoord. naar het recht nog reden wordt gehoord. We noemden u het tweede en derde vers van Psalm 94. Stilgestaan hebben bij de beschuldigers en de beschuldigden voor de rechtbank van Pilatus. Mijn hoorders, vinden we hier nog even stil te staan bij wat we vinden dat Pilatus zegt. Ik vind geen schuld in deze mens. We hebben al ettelijke malen aangehaald hoe dat steeds Christus onschuld bewezen is geworden. Ten eerste al de valse beschuldigers ten tijde van Caiaphas. Ook zelfs van Judas, die moest getuigen, ik heb verraden onschuldig bloed. En hier vinden we voor Pilatus, omdat bij het eerste onderzoek gebleken is dat hij zegt van alles waarvan men hem beschuldigde. Waar we verleden week bij stilgestaan hebben, bij oproer, bij het volk verkerende, en dat hij naar de kroon en naar de troon greep. En dan vinden we dat hier Pilatus getuigt, ik vind geen schuld in deze mens. En mijn hoorders, waarom? Er staat niet één regel in Gods woord voor niemendal. Deze ene regel zal genoeg wezen als de Heer wat licht gaf om daar vanmorgen bij stil te staan. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat gold in het hemelhof ook. Dat er van Christus gold dat God geen schuld zag in Christus. Want hij was immers zondeloos geboren. Niet met de erf, nog met de smet der zonde geboren. Maar zondeloos geboren. Heeft ook in zijn leven bewezen, wanneer dat hij zegt, wie van u lieden overtuigt mij van zonde, was er niemand die hem kon beschuldigen. En nu komt hij voor de kerkelijke rechtbank en er weten zich een raad met hem. En nu staat hij voor de wereldlijke rechtbank en dan wordt hij weer onschuldig verklaard. En toch, mijn hoorders, hoewel hij zondeloos was en onschuldig verklaard werd, is hij de borg geworden die de schuld overnemende borg geworden is. Dat hoewel hij hier voor het gerecht op de aarde onschuldig verklaard werd, schrik niet, werd hij in het hemelhof schuldig verklaard. Goed begrijpen wat ik bedoel. Eén tekst, die geen zonde gekend heeft, dat is hij, God, zonde voor ons gemaakt. Hem is de schuld toegerekend geworden. En daar kunnen we niet eenvoudig en duidelijk genoeg bij stilstaan en overdenken dat hem de schuld is toegerekend geworden. Een heel eenvoudig beeld nog. Ik zal proberen tenminste me duidelijk te maken. Wanneer hier iemand bij een bank of bij iemand geld wil lenen, dan is het nog geen schuld. Hij heeft in de grond wel schuld. Maar dan de geldschieter of de bank, die wil borgtocht hebben. Dat wanneer die man eens niet kan betalen, dat die borg, die schuld niet gemaakt heeft, en die geen hypotheek aangevraagd heeft, maar die borg is dat de bank geen schade zou lijden. Of dat de hypotheekhouder geen schade zou lijden. Die borg, die neemt wat op zijn rekening. Die neemt op zijn rekening dat wanneer dat die man is in omstandigheden komt, dat hij niet betalen kan. En zelfs dat hij een faillissement aan moet gaan, dan wordt de borg de persoon die moet betalen. Dus borg te zijn, en misschien wel eens verteld in de loop der jaren, dat hier in Ambacht in de tijd een boer was die 50.000 gulden rijk was en daarvan rentenierde. Dat kon in 1912 nog, of 13. En die had was borg geworden voor een oomzegger die een boerderij gekocht had in Klaaswaal. Maar wat deed die jongen? Die heeft er alles doorgebracht en vluchtte naar Amerika en kon hem niet achtervolgen. En wat gebeurde? Die boer, die was in één straat arm. Zijn 50.000 gulden als borg moest hij betalen aan de schuldeiser. En hij was zo straatarm dat het is in zijn verstand geslagen en is naar het krankzinnige sticht gebracht en daar gestorven. Dat is als hij borg wordt voor iemand. Ja. En we kunnen niet betalen, dan is de borg verantwoordelijk. En mijn ouders, die heeft dus, die man had de schuld niet gemaakt, die jongen was de doorbrenger. En ach, ik hoop dat u me verstaat. Nu zijn elk een die zalig mag worden, die zijn de doorbrengers van het geschonken kapitaal in de statenrechtheid. Het gegeven kapitaal dat God de mens zondeloos geschapen heeft en hem de hemel en de aarde gegeven had. De aarde gegeven tot de woonplaats en een hemel om er straks heen te gaan. De gemeenschap Gods. En wat hebben we gedaan in ons verbondshoofd Adam? We zijn het kapitaal verloren. Ik spreek op menselijke wijze om het u duidelijk te maken. We zijn het kapitaal verloren. Namelijk ten hemel en de gemeenschap God zijn we verloren. En de aarde en de plaats op de aarde zijn we verloren waar we maar een poosje zijn. En het gevolg is geweest dat we strafwaardig zijn, heilwaardig. Dat is de vrucht. Dat we verloren hebben. En als doorbrengers van de goddelijke goederen die hij ons geschonken heeft. En mijn herders, al wat men nou gedaan heeft, al wat men doet, en al wat men probeert te doen, daar is de eisen niet mee bevredigd. Als er iemand verdraagt me mijn eenvoud, want ik merk dikwijls dat ik niet verstaan word. Verdraag me eenvoud. Wanneer iemand een schuld gemaakt heeft bij de bank, en die gaat er naartoe en die gaat er aan het wenen, ik kan niet betalen. Dan zegt zo'n bankdirecteur niet, dat is niet zo erg hoor, we schenken je het wel kwijt. Nee, dan eist de gerechtigheid dat er voldaan moet worden. Laten we rekening mee houden dat God van zijn recht niet afgaat, er moet voldaan worden. Daar is niet af te bidden. Daar is niet af te smeken. En daar is niet af te betalen. Weet je wat er wel kan? Als God door zijn geest ons de schuld eens thuis gaat brengen. Dan we ze kunnen gaan bewenen. En dan we ze kunnen gaan betreuren. Niet om ermee te betalen. Maar dan we het zo verschrikkelijk afgemaakt hebben. Ik leg de nadruk erop dat met wenen en met berouw en met smart over de gemaakte schuld niet te betalen is. Maar ze kan wel oorzaak zijn de schuld van smart en berouw dat ik heb mijn eigen dat op mijn hals gehaald in mijn eigen schuld. O mijn herders. En zijt gij zodanig wel eens de schuldige geworden? Want het is niet zodanig gelijk ons hedendaags christendom, dat je maar in Jezus aangeboden wordt, en voor een borg, je hoeft niet over je schuld te treuren, en je hoeft niet over je schuld te wenen, want dat heeft Jezus gedaan, je hebt het maar te geloven. Wacht u voor die pestleer, die duizenden naar het verderf leidt. Nee, mijn herders, nooit zal er een De waarde van de borg die onschuldig verklaard werd. De waarde van die borg leren kennen. Dat hij op zich genomen heeft. Schuld overnemende borg. Schuld overnemende borg. Die tot God eist. Tot de laatste kwadantpenning moet eraf betaald worden. Maar Christus heeft op zich genomen om de schuld te betalen. En zeiden wij dat niemand zonder boete, zonder berouw en zonder smart, ik zeg zoals hedendaags en Jezus maar aangenomen en Jezus geloofd wordt en men 1, 2, 3 bekeerd is, want je moet maar geloven. Nee, we moeten eerst eens gaan geloven hoe groot dat de schuld is. En dan kan het wel eens wezen dat je gaat ervaren dat ze van de aarde naar de hemel is. O, mijn heren, het getal der zonden is niet te bepalen, net zo min als het getal van het zand ter zee. En daarom is er van Adams geslacht niet één, maar ook niet één sterveling meer die aan Gods gerechtigheid kan voldoen. Dus de schuld ligt voor onze rekening. Of er moet een borg zijn die ze voor zijn rekening neemt. En merk eens, wanneer is Christus borg geworden? Al in de stilte der eeuwigheid. We vinden nog in Jeremia dat hij zegt, ik zal hem doen naderen. Zo is Christus van de borg van de Vader aangesteld tot borg. En heeft overgenomen om borg te zijn. Maar nu moest hij als borg geen schuld hebben. Want u begrijpt toch wel dat als een bank geld zal lenen en er wordt gezegd, heb je een borg? Ja, ik kan een borg krijgen, maar die heeft zelf schuld. Zegt die bankman, ga weg. Een borg die zelf schuld hebt, die kan geen borg wezen. Dus de borg die borg was, moet zondeloos, zonder schuld wezen. Dat vinden we nu hier. Nu wordt hier voor het hemelhof en in de aardse rechtbank en voor het volk Israëls wordt Christus onschuldig verklaard. Dus dat hij geen schuld en geen zonde gedaan. Dat moet Pilatus hier in het openbaar bekennen. Waarom? Omdat hij als schuldovernemende borg voor de zonde betaalt. En die dat voor eigen hart en leven mag leren kennen. En in het gericht komt als een schuldige. Maar Christus als borg daartussen treedt. En nog laat de tijd niet om erover uit te wijden. Dat er van geldende is. Dat de rechter of de schuldeiser gaat zeggen. Ik vind geen schuld in deze mens. In deze mens geen schuld, nee. Want de schuld is betaald. Door die onschuldige Christus. Die als borg. En als middelen, hoewel zondeloos, waarachtig God en waarachtig mens in zijn menselijke natuur de schuld geboet heeft. De schuld gedragen heeft. Het lam Gods geworden is dat de zonde der wereld wegnam. En zodat, mijn hoorders, hebben we het wel eens leren kennen. En elk kind van God die door genade heeft leren kennen, een schuldovernemende borg, die heeft ervan geleerd, ik vind geen schuld in deze mens. In de hoogste rechtbank, dat is de rechtbank des hemels. Voor een arme zondaar, voor een heilwaardige zondaar, voor een die begraven ligt onder zijn schuld, voor een die moet boeten, en in boete ligt onder zijn schuld. En die met Job moet zeggen, ik zag mijn rechter om genade bidden. Die op grond van de borgtocht van Christus gesteld wordt. Ik vind geen schuld in deze mens. Wilt u het bewijs? De catechismus leert ons in de rechtvaardigmaking dat we voor God komen te staan. Zo zondeloos, al hadden we zelf nooit zonde gekend, nog gedaan. Zodat hierdoor het zaligmakend geloof al gekend kan worden. Ik vind geen schuld aan deze mens. Wilt u bewijs? Apostel Paulus zegt in Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardigt. Dat wil zeggen die zonder schuldeloos stelt. Waar welke God Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is die ook voor ons bidt. Kom, ik leg er even de nadruk op. Zijt gij wel eens schuldeloos gesteld? Ik vind geen kwaad, geen schuld in deze mens. Ik hoor iemand zeggen, ja man, maar ik heb toch een reeks van bemoeienissen hoor. En ik heb een reeks van ervaring. En ik heb een reeks van bevinding. En ik heb een reeks van beloften. En ik heb een reeks van bemoedigingen enzovoorts. Als u je daarmee vlijt. En je daar op grond ziet dan toe. Ziet dan toe voor uw onsterfelijke ziel. Ziet daar op grond. Want als de bemoeienis, de belofte, u niet gewezen hebben naar die schuldovernemende borg, dan kan je met een openstaande schuld nog een mens zijn die geherkend en bekeerd het leven wilt gaan. En hoe is het in de rechtbank des hemels? Heb je daar wel eens kennis mee gemaakt? We zeggen dit met ernst. Ik hoor iemand zeggen. Ja, maar man. Al is het dat ik de kwitantie niet heb. Hij heeft me toch beloofd. Wat brengt dan de belofte mee? Dat men geholpen is met de belofte. Of dat men behoefte krijgt aan de vervulling der belofte. God is vrij in hoeverre en wanneer hij die belofte komt te vervullen. Maar het is een eigenschap van waar men een belofte krijgt die door het geloof aangenomen wordt. Ik bedoel niet voorkomende waarheden en invallende waarheden. En er zitten zoveel waarheden in de mensen onder bewustzijn dat die elke dag wel een enkel tekst voor een dag kan komen. Maar waar God een belofte geeft door de Heilige Geest en we worden er niet mee werkzaam, mogen we wel overdenken, is die wel van God geweest? Is die wel van God geweest? En want het geloof dat een belofte krijgt te aanvaarden en door het geloof aan te nemen, ach, die keert met de belofte tot de belover. En die kan de belover geen rust laten. En als hij nu eens beloofd heeft, Christus belooft, de vergeving der zonde, de wegneming van de schuld. En we zouden rustig op onze lauweren door kunnen gaan. Ja, ik heb dat meer eens eens gehoord. Ik heb nog wel een openstaande schuld hoor. Ja, de Heer heeft veel bemoeienissen met me, maar ik heb nog wel een openstaande schuld. Dat is meer belijdenis als praktijk hoor. Want als dat praktijk wordt, dan wordt er rust op gezegd. Een openstaande schuld. Dan zal de behoefte geboren worden. Dat het van ons geldende zou zijn. Ik vind geen schuld in deze mens. En als dat zodanig niet is. Mijn houders. Wat doet Pilatus dan? Ach. Wanneer Christus met hem gesproken had. En hem over de waarheid gehandeld had en over zijn koningschap. daar wilde hij niets van weten. Dus hij zocht zich te ontslaan van Christus. Hij zocht zich te ontslaan van Christus. Hij was blij dat hij van Christus af kon. Waarom? Hij had gehoord dat Herodes in Jeruzalem was. En waar was Herodes in Jeruzalem? Wel, het was paasfeest. Die kwam de paasfeest houden. En had hij gehoord dat Herodes en vernomen hebbende dat Jezus uit Galilea kwam, dacht hij, ziezo, ik kan van Christus afkomen. Ik kan van Christus afkomen. En hij zond hem naar Herodes. Een moordenaar die Johannes vermoord had, waarvan Christus zegt dat hij een vos was, ontzettend listig. Daar werd hij naartoe gestuurd. Nog even dit. Mijn Herodes, wanneer Pilatus deze man, Christus, de mens, de Godmens, onschuldig verklaart, dan laat hij hem niet vrij. En dan handhaaft hij zijn gezag niet. Want dan had hij kunnen zeggen, ik spreek hem vrij. Maar om van Christus af te wezen, want die was hem lastig. Die greep hem in zijn conscientie. Die sprak over een koninkrijk, waarvan dat hij zegt, als mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Die sprak over dat hij, zijt gij dan de koning Israëls. Met andere woorden, zijt gij de zoon van God. En waarvan die beschuldigd is, die wilde zich van Christus afmaken. En mijn hoorders, verschrik niet, hoeveel zouden er onder ons nog zijn die zich van de leer van Christus afzoeken te maken. Om zichzelf te handhaven. Pilatus wou van Christus af om een beetje de ruimte te hebben. Hoeveel zouden er niet zijn die zich van Christus, dat is van de leer van Christus, van de borgtocht van Christus, van zijn verzoenend bloed en een noodzakelijkheid daar, die zich van Christus zoeken af te maken. Van Christus af te maken, ja. Hem niet te erkennen, hem niet te huldigen in hetgeen hij is. Borg. Waar Pilatus had hem niet nodig als borg. Hij was wel een heiden en had zijn heidense godsdienst. Hij zegt, nou ben ik een Jood. Dat hij wil zeggen, ik kan me toch over die godsdienst van de Joden niet bekommeren. En hij zocht zich van Christus af te houden. Nee. Hij zocht zich van Christus los te maken. Hij zocht zich van Christus te bevrijden. O Christus, die hem zelf nog aansprak, die mij aan u overgeleverd heeft, heeft groter zonde. Maar te zwak zijnde. En zijn eer in het gedrang kwam, hij wilde van Christus af. En mijn herders, als wij de wereld nog dienen en onze eigen gerechtigheid, werkheiligheid, als wij nog doende zijn om ons aangenaam te maken voor God en nog menen ons aangenaam te maken, zijn we net als Pilatus. Dan zoeken we ons van Christus af te maken. Dat lijkt misschien scherp, maar houd in gedachten is de waarheid is scherp. Zich van Christus los te maken. Om zichzelf te handhaven. O mijn herders, zo wordt Christus in onze dagen wat verloochend. Door Pilatus. Hij maakte zich niet zodanig van hem los dat hij niet meer mee te doen wil hebben, want hij kwam later, komt hij weer in dezelfde ellende. Dat Christus weer terugkomt. Maar hij dacht, als ik maar van die Christus af ben, want zijn conscientie sprak. Zijn conscientie sprak. Het gaat niet goed met je Pilatus. Maar om zijn conscientie gerust te stellen, toen moest Christus moest weg. Menigeen stelt zijn conscientie gerust om zich van de leer der genade, van de leer der verlossing, van de leer van verzoening door voldoening los te maken. Het is ook de scherpste leer, mensen. En het is geen wonder dat door de loop der eeuwen de gehaatste leer is. Die genoemd werd een pest. Die genoemd werd een sekte. Die alom tegengesproken heeft. Die er zoveel naar de brandstapels en naar de moordschavotten en gevangenissen gebracht hebben. En welke leer? En wel de leer. De deugd van een mens niets. Hij kan niets, hij weet niets, hij doet niets, hij hebt niets, hij wil niets. Wat God kan behagen. De leer dat Christus en zijn bloed, Christus en zijn gerechtigheid, Christus en zijn offer, alleen maar geld voor God. Die zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen. In de grond heb elk kind van God geleerd dat hij die leer ook niet moet. Want dan moeten wij eraan de dood schrijven op wat we zijn en wat we hebben. Al menen te hebben. Opdat Christus het leven en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht wordt. Ach, mijn herders. Zo zoekt men zich van Christus te ontdoen. Nog even. Verschrik niet als ik zeg dat soms Gods volk zich bij tijden zodanig nog van Christus zoeken te ontdoen. Maar man, wat ga je nou toch zeggen? Ga je nou toch zeggen? Ach, mijn herders. We zijn hier op vijands bodem. En wanneer de Satan met zijn leugen en listen op ons aanvalt. En ons soms uit de inklevende verdorvenheid zonder genaard komt te wijzen. En we moedeloos worden en te neergeslagen en luisteren naar de Satan. Ach, dan doen we bij tijden of dat er geen Christus is. En of dat we ons van hem ontdoen. Het is gelukkig dat Christus zich niet van zijn kerk ontdoet. Nee, die blijft er getrouw. En die blijft er waarachtig. Maar anders zijn er tijden. Dat ze bij tijden zouden zeggen in de waarneming. Ach, zou er wel ooit wat aan me gebeurd zijn? Zou het wel ooit waar geweest zijn? Zo zoekt men dan. Al is het door strijd en beproeving soms zich nog van Christus te ontdoen. Ach, om alleen op kosten van genade en alleen Christus te laten wat hij is. Niet alleen borg, maar als borg altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Zodat de zekerheid van de zaligheid ligt niet in onze gemoedstoestanden. Of in de verandering, in de verwisselingen van het kruis. Maar die leggen vast in de voorbidding en in de borgtocht van Christus. Die heeft betaald. Het recht heeft zijn loop gehad. Daarom zeiden, gelukkig, Christus maakt zich nooit los van zijn kerk. Hoewel zij bij tijden, van daaruit, die het vat, die vat het. Dat Philpot in een van zijn werken in het dagboek van Philpott nog ergens aanhaalt, dan er tijden voor kunnen komen dat een kind van God in zijn hart nog opvoelt komen de vijandschap tegen Christus. Niet vat, u vat het. We willen maar niet over uitweiden. Vanwege de onkennis die er algemeen heerst. Dat er ze nog in de waard nemen bij tijd. De vijandschap tegen Christus. Want om hem te laten wat hij is, moeten we onszelf verloochenen. Dat is de doodschrijven op ons domineeschap. De doodschrijven op ons ouderlingschap. De doodschrijven op ons diakenschap. De doodschrijven op onze bevinding en bekering. Want door bekering en door ervaring hebben we leren kennen dat Christus alleen ons veilig gesteld heeft. En om nu, mijn herders, dan zoekt men zich nog te ontslaan als hij zichzelf nog wenst te handhaven. Ach, wat een lessen leggen er verborgen. En ach, dan waar te nemen, wil ik u bewijs geven. Zelfs wat heeft Petrus bewezen? En wanneer dat hij zegt, ik ken hem niet. En wanneer Christus opgestaan was, dan vinden we niet dat Christus hem één verwijt doet. Petrus had zich losgemaakt van Christus, maar Christus niet van hem. Waarom? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat lag onder de voorbidding. Dat is de veiligheid van de kerk. De vastigheid van de zaligheid leg alleen in de borgtocht van Christus. Daarom elke oprechte van hart, die door God de Heilige Geest verlicht wordt, die zal steeds leren kennen dat hij niet boven de overpriesters en de schriftgeleerden kan komen te staan. Alleen genade is dat onderscheid maakt. Vinden we nog dat ze brachten Jezus bij Herodes. En dan gaan we maar niet handelen om te fantaseren wat er plaats gehad heeft. Want we weten, Herodes die wilde graag Jezus zien. Hij had in de tijd Johannes, daar staat er van, hij hoorde hem gaan. Maar hij weer zijn moordenaar. Dus gaan horen en zijn moordenaar weer. En had er belang bij om Jezus eens te zien en te horen. En meende wel eens een wonder van hem te kunnen zien. En dan vinden we dat hij vele vragen deed. We gaan dat van stuk tot stuk niet verhandelen. En we gaan ook niet fantaseren. We houden ons dan alleen maar bij Gods woord. Dan vinden we dat hij veel vragen en hij antwoordde hem niet één woord. Ja. Niet één woord. En dan komt waar hij eerst blij was. En Pilatus en Herodes vrienden waren. Toen het ging om zich van Christus af te maken. O mijn hordes. Ecumenisch. Worden Pilatus en Herodes vrienden kunnen elkaar de hand reiken. Het gaat over de levende kerk. Geslacht is nog niet uitgestorven hoor. Geslacht is nog niet uitgestorven. Dat zal pas uitgestorven wezen als de oordeelsdag aanbrak. Maar het gaat over de levende kerk. En wat vinden we dan wanneer dat hij hem helemaal niet antwoordde, dat zijn spotlust opgewekt werd. De spotlust. En waarin bestond die spotlust? Ach, mijn hoeders, om hem te bespotten. Hij was immers beschuldigd dat hij koning wilde zijn. De spotlust werd opgewekt om een koninklijk kleedje aan te doen. Een koninklijk kleed aan te doen, een blinkend wit kleed. Weet je wie ze dat ook aandeden? Och, een krankzinnige. Wanneer er onder Israël, wat ik in de historie wel eens gelezen heb, een krankzinnige was, die werd met een wit kleed weggebracht. Een wit kleed had ieder afschrikken moest van die man. Een wit kleed was een mens die was zijn verstand kwijt. Die wordt hier, hij bespot in zijn koninklijk ambt of dat hij krank van zinnen was. Ja. De grote herder der schaap, die de eeuwige God zelf was. En we hebben het wel eens neergezegd, mijn hordes. Ach, in één ogenblik had hij ze kunnen verteren. In één ogenblik had hij ze naar de hel kunnen varen, doen varen met korig datum en aangedaan. Maar ziet, nu is hoe duur dat de zonden geboet zijn. En wat de borg heeft moeten betalen. Ach, ze zeggen immers dikwijls van Gods volk en van de leraars soms ook nog. Die lui, die zijn niet goed bij de verstand. Ze zijn dwazen. Oh, mijn hordes, nu trekt Pilatus hem een spotkleed aan. En bespot wordt hij door zijn krijgsknechten. En dan gaat Jezus tussen de krijgsknechten, tussen de overpriesters, tussen de godsdienst, tussen de schriftgeleerden en tussen de fariseers die hem zo nauw nemen. Dan gaat hij door de straten van Jeruzalem met een blinkend kleed terug naar Pilatus. In de eerste plaats, mijn hordes. In de eerste plaats, even stilstaan de schuldeiser in de hemel. Die zegt niet dat is te veel. Dat is te erg. Vertuurt de boeltie. Nee. Dat was naar Gods raad. Met minder. Met minder was God niet bevredigd. Het hoorde mede onder de borgtocht van Christus. Het behoorde mede onder borgbetaling van Christus. Dat hij bespot en als een waanzinnige, iemand die krank van zinnen verklaard werd, die niet antwoordde op vele vragen, wanneer hem door Pilatus, door Herodes gevraagd dat hij zijn wonder wilde doen en tekenen wilde doen, en hij niets deed en niets sprak. Ja. Dus niet voldeed aan liefhebbende en vleeselijke vragen van Pilatus van Herodes. Eerst blij dat hij hem zag. En dat hij nu wel hoopte dat hij zijn wonder zou zien of een teken. En in plaats dat Christus iets doet. Die doet niets aan zulke mensen. Is alleen borg geworden voor arme schuldigen. Ja, daar doet hij wel wat voor. En daar doet hij wel wat aan. Voor een borg en voor schuldigen en verlorenen, daar doet hij wel wat. Maar voor spotters niet. En voor die hem miskennen niet. Nee, mijn hordes. En u zeiden we, daar gaat Jezus met een blinkend kleed, met een wit kleed, door de straten van Jeruzalem, omringd door honderden, misschien wel duizenden. Het was ten tijde van het paasfeest. Jeruzalem vervolgd met veel mensen. Er gaat Christus om ons te verwerven. Daar hij een wit spotkleed droeg. Om zijn kerk te verwerven. Een kleed gewassen in het bloed van Christus. Och, zijn ganse lijden en sterven is een weving geweest van het witte kleed der gerechtigheid. Je ziet hoe dat Christus ook hierin weer borgtochtelijk handelde. Om ons van het zwarte spotkleed der zonde te verlossen en te verwerven. Waarvan we lezen in de openbaringen dat Johannes zag een schare 144.000. En een schare die niemand tellen kon. En die stonden daar allen met lange witte klederen, gewassen in het bloed des lams. Daarom heeft Christus een spotkleed gedragen. En ze zullen daar een spotkleed, en ze zullen daar zijn als koningen en priesters. Dat heeft Christus verworven. We zeggen dat is geweven geworden door zijn ganse borglijden heen. Waar we steeds en gedurig vinden de borgtocht van Christus. Je ziet hier, de liefde Gods, mijn ouders, de liefde Gods, die alzo zijn zoon gaf om voor de schuld te betalen. Ach, hier ben ik te arm voor. En de liefde van Christus, die alzo op zich nam om de laatste kwartantpenning te voldoen. En toen werden Pilatus en Herodes vrienden. Pilatus een heiden en Herodes een proselyte jodengenoot. En werden te samen vrienden. En mijn hordes, zo is dan zo doen. Herodes en Pilatus vrienden te worden. Om niet alleen Gods volk te bespotten. Maar wie weet hoe dicht of het nabij gekomen om ze te vervolgen. Ach, houd in gedachtenis dat de tijd wel eens aan kan breken. Dat ze samenspannen tegen Christus en zijn kerk. Maar dan zal het er toch van gelden. Wat we nog zingen uit de 68ste psalm. Het 11e vers, gewis. Hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die een harigend schedel vellen. En wat er verder volgt, in het 11e vers van Psalm 68.
Thank you.
medereisgenoten naar de eeuwigheid. Ik voel me genoodzaakt en gedrongen om voordat u van deze plaats afgaat, nog op uw ziel te binden, in overweging te nemen. Hebt u een betaalde schuld? Of heb je nog nooit geen schuld gehad? In overweging te nemen, dat als we nog nooit onze schuld thuis gekregen hebben, dat wil zeggen dat we nog nooit geleerd hebben, ik sta bij God in de schuld. En die komt op zijn tijd. En vreselijk zou het zijn, mijn hordes, als op een ziek of krankbed of een onverwacht sterven zou overkomen. En de schuld is voor ons rekening. Ach, als dan de conscientie is opengegaan. Ik weet het niet of het waarheid is. Maar ik heb wel eens gehoord van dat er op het oorlogsveld slachtoffers waren. Die dachten te sterven. En dat in een ogenblikje van tijd. Dan ze later vertelden. Van de jeugd af tot de tijd toe dat ze gewond raakten. In een ogenblik tijd heel haar leven voor haar aandacht kwam. En we stellen dat niet vast, maar zou het geen wonder wezen. We hebben menigeen zien sterven in ons leven. En is God vrij hoe of dat, want je hebt sommige mensen die rustig sterven. Maar we hebben het wel eens gezien dat de ogen wijd open gingen. En het zweet eraf parelde. Zou dan soms op zo'n tijd voor het de ziels oog gesteld worden. Wat ons leven geweest is en waar we naartoe reizen. En ach, als we dan geen borg voor onze schuld hebben. Ach, als ze dan niet weggewist zijn. Door het bloed van Christus. Hoe zullen we het maken? Hoe zullen we het maken? We zijn alle reizigers naar de eeuwigheid. En nu is het nog genadetijd. En dan zou ik u toe willen wensen. Dat u je niet losmaakt van Christus. Jongelingen en jonge dochters. Met de gedachte, ik ben nog jong. Ik ben nog jong. Bedenkt dat jonge vrouwtje die bij ons in huis was en nog ernstig ziek is. Wel, bij tijden zouden we zeggen enige verbetering. Maar die zegt, ik kan bijna niet denken. Ach, als men eens ernstig ziek gaat worden. Dus dat kan jong ook. Want we hoorden van de week nog in datzelfde ziekenhuis een meisje van 14 jaar die geopereerd werd van een blinde darm. En tot ontdekking kwam dat het kind jeugdkanker had en in het ziekenhuis ligt en moet sterven. Dus dat kan jong ook. En we hebben allemaal één ziel voor de eeuwigheid. En we moeten alle eens geopenbaard en er zal het wat wezen. Als we ons hier losgemaakt hebben van Christus en zijn leer. Van zijn leer. Want dan zal hij zich straks losmaken en zeggen, ik ken u niet. Pilatus, die is in wanhoop gestorven, is verbannen. En is in wanhoop gestorven. En volgens gewaardeerde schriften is die met het beeld van Christus voor hem, is die de wanhoop terechtgekomen. had zich losgemaakt van Christus en verworpen. In de wanhoop, sommigen zeggen, van zelfmoord. In de wanhoop gestorven. Ach, mijn herders, u wordt thans nog gepredikt. Dat daar een schuldovernemende borg is. En die er iets van leren kennen. Al hadden we al de zonden van Adams nakroos samengevonden. Dan is er in die borg genoegzaam. Niet om één mens de zonde te vergeven en de schuld weg te dragen. Maar al de gezaligde miljoenen die in de hemel zijn. En die nu nog op aarde zijn. En die desnoods wanneer ze nog geboren moeten worden. Heeft hij voor al die schuld geboet. Heeft als borg voor die schuld betaald. Van miljoenen bij miljoenen. Hier kan iemand borg wezen voor 10, 20, 50 of 100.000 gulden. Voor fabrieken soms kan men borg wezen voor miljoenen. Maar mijn herders, voor de schuld, Christus die van de Vader verordineerd is. Ik heb hem nu nader om borg te wezen. Al hadden we nu al de zonden. Van Adams na kroos samengebonden. En kan hij die schuld betalen. Heeft voor zijn volk die schuld betaald. De schuld uws volks. Heb ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Ik hoort iemand zeggen. Man, doet u hier de bekommerde die tekort. Of de kleintjes. Wil ik u wat zeggen, weet je wie dat zijn? Die bekommerd zijn over de schuld. Die worden klein onder God, dat zijn ze hoor. Niet die met een schoot vol teksten en versjes en toestandjes en gemoedelijkheid de eigen aan het halen. Dat zijn ze niet. Maar dit zijn ze. Dat zijn de kleintjes. Die klein worden onder de schuld. En dat zijn de kleintjes die bekommerd zijn over de zonde. Wat we vinden in Psalm 38, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dat zijn ze. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagen en die voor mijn woord beeft. Hebt de Heere onze schuld verzoend met medeweten voor eigen hart alleen. Ach, dat we door het geloof onszelf zouden verloochenen en alleen Christus huldigen, wat hier in het geloof gekend wordt, en strakjes nog eens het Lam te volgen tot in eeuwigheid, om dan voor eeuwig hem hulde te brengen. Het Lam dat geslacht is, die voor de schuld betaald heeft, is waardig te ontvangen de eer. De lof, de prijs en de dankzegging. De Heere zegene de waarheid om Jezus willen. Amen. Ach, heren. Het is in alle zwakheid en gebrek. Maar u zou het toch nog kunnen zegenen. Heren, dan er nog eens waren. Die de schuld thuis kregen. Dan er waren die bij de grootheid haar zonde en schuld leren kennen die borg. Dat wanneer die borg gekend en geopenbaard is geworden, dat men nog niet buiten die borg kan. Dat al is ze dat hij bij tijden die dierbare belofte komt te schenken, dat ze snakken naar de vervulling. Dat u waar zou willen maken, u dan, die gij gelooft, is zij dierbaar. Opdat, wanneer ze in het gericht zouden komen, daar mochten ervaren, de schuld is geboet. De schuld is betaald. De schuld is uit het boek gedaan. Om alsof de vrijspraak te leren kennen. Heren. Gedenk ze nog ten goede. Hebt u die genade verheerlijk. Bewaar ons. in kinderlijke vrezen. Al is het dat we gelijk, als Pilatus en Herodes vrienden werden. Ach, het ging over die dierbare borg, dat u ons genade verleent. Om achter u aan, het kruis te dragen, de schande te verachten en op de toekomst te hopen, gaat nog met een iegelijk tot de plaats onze woning. Verzoen het zondig en verhoor ons om Jezus willen. Amen. Onze slotsing zijn nog een keer uit Psalm 94. Het achtste vers. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. We noemen het achtste vers van Psalm 94. De zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.